Het komende seizoen zullen wij het hebben over de persoon, geschiedenis, the life and times of David, van David. Een van de belangrijkste personen feitelijk uit de hele heilsgeschiedenis. Van de zomer hebben we een week ons bezig gehouden met Abraham. Dat is ook een van de belangrijkste personen uit de wereldgeschiedenis. En in Matthäus 1 vers 1 worden ze dan ook in één adem genoemd. Abraham, David, Christus. Namelijk het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. De volgorde kan ik nooit onthouden, ik geloof dat het andersom was, maar het doet er weinig toe. Een geschiedenis feitelijk die begint bij de roeping van Abraham, maar die een vervolg heeft in de roeping van David. Abraham wordt geroepen en uit hem zouden vele volken voortkomen. Ik zeg het met nadruk, zodat u niet denkt dat het alleen maar over het Joodse volk gaat. Er zouden vele volken uit voortkomen. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En er zijn de dominante volkeren van vandaag. En 1000 jaar later, ongeveer, want over de jaartelling hebben we het voorlopig nog even niet, maar ongeveer 1000 jaar later vinden wij de verkiezing, roeping zou je ook net zo goed kunnen zeggen, de roeping van David, die niet alleen tot koning over Israël gezalfd wordt, maar van wie dan vervolgens gezegd wordt dat zijn dynastie, want zo heet zo'n ding, hè, dat zijn dynastie, zijn huis, zijn familie zou blijven bestaan. Als zodanig, dat wil zeggen als dynastie, en daarmee van hebben we het over een koninklijk huis dus. En die beloften hebben natuurlijk zowel aan Abraham als aan David hebben een uiteindelijke voltooiing en climax en definitieve vervulling in de Heer Jezus Christus en het werk dat hij zou doen. Daarom begint Matthäus en daarmee het Nieuwe Testament ook met deze uitspraak. Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David, en daarmee degene die erfgenaam is van al deze beloften. Maar neem niet weg dat daar 2000 tot 3000 jaar tussen zitten, van Abraham via David tot op Christus. En daarna volgen nog 2000 jaar, want die zijn inmiddels ook al om sinds de verschijning. Dan wel de verdwijning eigenlijk van Christus, het is maar van welke kant je de dingen wil bezien. Maar het wacht nog feitelijk op de toekomst. De roeping van Abraham was tamelijk nauwkeurig halverwege de oudtestamentische geschiedenis. Het gebeurt al in Genesis 12, dan heb je 11 hoofdstukken gehad voor wat er al vooraf ging, 2000 jaar. En de rest van het Oude Testament gaat over de volgende 2000 jaar, waarin Abraham en zijn geslachten belangrijke functie vervullen. En feitelijk gaat het daar ook eigenlijk alleen maar over. Israël, meer specifiek. En dan wat volken eromheen die in het algemeen familie zijn overigens. En daar houdt het ongeveer wel mee op. Want veel meer wordt er niet verteld. Niet over andere volken meer. Het gaat over de positie van Israël hoofdzakelijk. En dan nog 1000 jaar later, dat wil zeggen de tweede helft van de oudtestamentische geschiedenis. De tweede 2000 jaar wordt ook weer netjes in tweeën verdeeld. Nou ja, niet tot op het jaar nauwkeurig, maar zo ongeveer klopt dat. Zo ruwweg. Want omtrent 1000 voor Christus hebben wij het van doen met de inzetting van het Davidische koningshuis. Zoals ze zegt, wat exactere jaartal zal ik u geven als we het daar een keer over hebben. Want voorlopig is David nog geen koning. Maar het gaat erom dat de roeping van zowel Abraham als David het begin is van een lange geschiedenis van niet maar van die personen, maar uiteraard van hun erfgenamen. En daarmee geschiedenis van beloften die God aan beiden gedaan heeft. Ze liggen in elkaars verlengde, maar het is niet zo dat David en zijn huis de erfgenamen zijn van alle beloften die God aan Abraham gedaan heeft, zo is het niet, maar wel met betrekking tot die van koningschap. Met name over volkeren, althans een deel daarvan, wat van Abraham zou afstammen. De figuur van David, de persoon van David, vinden wij het eerst vermeld in de Bijbel in het boek Rut. Waaraan je meteen kunt zien dat de laatste hand aan het boek Rut gelegd is. Generaties later. Veel later. Het valt je meteen dan op dat er wel degelijk dus sprake is van een redactie, om zo te zeggen, want zo noemt men dat. Dat wil zeggen dat die boeken toch op een of andere wijze zijn samengesteld. Nou, overdrijf ik iets. Sommige boeken zijn samengesteld. We gaan straks naar 1 Samuel, dat is duidelijk. Maar als je in 1 Koningen terechtkomt, is het nog meer duidelijk. Want zelfs de boeken van Samuel zijn voor een deel geschreven na de dood van Samuel. Dat wil zeggen, de dood van Samuel wordt erin vermeld. En hoewel het dan blijft 2 Samuel, het tweede boek van Samuel, komt Samuel er niet in voor. Hij kan het ook onmogelijk geschreven hebben. Dat is ook niet zo. Het is samengesteld in de loop der tijd. Al moet ik zeggen dat dat een wat overdreven uitspraak is met betrekking tot het boek Rut. Want dat is gewoon 1 geschiedenis waar kennelijk aan het eind nog iets aan toegevoegd is. Als aanhangsel. Dat is tamelijk normaal hoor, bij historische boeken, bij geschiedschrijving. Want er hangt nog wat achteraan. Namelijk in Rut hoofdstuk 4, helemaal aan het eind, vers 17, vers 16. Naomi nam dat kind dat geboren werd uit Rut en Boas. En daarvan staat: Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende: aan Naomi is een zoon geboren en zij noemden zijn naam Obed. En dan staat er achteraan: deze is de vader van Isaï, Davids vader. En dan ben je dus alweer 3 generaties verder dik, want dit is de geschiedenis van Rut. En die krijgt een zoon, Obed. En die krijgt weer een zoon Isaï en die krijgt weer een zoon David. Dan ben je dus inderdaad 3 generaties verder. En dan wordt er bovendien ook nog een geslachtslijn aan toegevoegd. Namelijk, deze zijn de geboorten van Peres. En u weet waarschijnlijk wie Peres was, mag ik hopen. Peres. Dat was de tweelingbroer van Zera. Ja. En dat werpt meteen gewicht in de schaal, in de geschiedenis. Het is wat dat betreft toch een opmerkelijk, laat ik het zo zeggen, een opmerkelijk vers. Je kan hem missen, want het maakt niet zoveel uit. Elders wordt ook een geslachtslijn gegeven, met name in 1 Kroniek 2. Want 1 Kronieken begint met geslachtslijnen. En meer specifiek die van het koningshuis uiteraard. Dus die van Juda. En dan van David, daar komen we straks nog wel even in terecht, denk ik. Maar deze zijn de geboorten van Peres. Namelijk, Peres gewoon Hezron, Hezron gewoon Ram. Elders heet hij Aram. En Ram gewoon Abinadab. En Abinadab gewoon Nahesson. En Nahesson gewoon Salma, Salmon. Leuk, hè? En gewoon Salma en Salmon. Maar het is dezelfde, uiteraard. Gewoon Boas. En Boas gewoon Obed, en Obed gewoon Isaï, en Isaï gewoon David. Dan heb je de geslachtslijn van Peres naar David. Dat is opmerkelijk, omdat je sinds Genesis 38 dat probleem hebt van Juda. Ik wil er niet uitgebreid op ingaan nu meteen, maar... Maar dan vind je dat probleem van Juda en die moet nakomelingen krijgen. Dat moet wel, omdat we in Genesis 49 vinden dat op een of andere wijze Juda de scepter heeft, dat wil zeggen geacht wordt koninklijk te zijn. Dat betekent in de praktijk dat hij geacht wordt het hoofd te zijn van de familie. In de praktijk, of dat de jure ook was, nou ja, vanaf dat moment in ieder geval niet meer. Want Jacob zegent zijn zonen, heet dat, hè? Ik vind het een verkeerde terminologie overigens. Want dan kan je net zo goed zeggen, hij vervloekt zijn zonen. Want als het nou gaat over Simeon en Levi en Ruben, dan kun je moeilijk zeggen, David zegent zijn zonen. Maar men heeft het. Het is illustratief voor dat men bepaalde dingen uit de Bijbel dus gewoon over het hoofd ziet, hè? Hij spreekt profetieën uit over zijn zonen. En dat zijn niet zegeningen. Niet noodzakelijk tenminste. Ja, het kan, maar dat is niet hetzelfde. En het is ook niet wat Jacob wil. Het zijn ook geen wensen. Het is het woord van God. Het is eigenlijk ook niet Jacob. Het is Israël, hè? In zijn functie van profeet. En hij vertelt hoe de toekomst van de diverse zonen, dan wel stammen, van het te ontwikkelen volk eruit zou zien. En hij zegt, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten of zoiets, totdat Silo komt. Het is wat, natuurlijk, het is profetie en het is heel kort. En het is dus cryptische taal. Dat is niks bijzonders eigenlijk. Want dat vinden we dikwijls zo. Maar het betekent feitelijk dat die scepter van zijn nageslacht van tussen zijn voeten staat er. Maar dat is een. Heet dat een eufemisme ook? Dat weet ik niet. Maar vind ik ook niet zo'n goede term daarvoor. Maar het is een bedekkende term voor zijn nageslacht. En daar wordt dus al gezegd dat de scepter niet zal wijken. En ook niet, wordt niet gezegd, hij zal ooit een keer een scepter ontvangen. Of een van zijn nakomelingen, bijvoorbeeld David, zal ooit de kroon en scepter en een appel of zo, een rijksappel ontvangen of iets dergelijks. Dat staat er niet. Er staat heus letterlijk, de scepter zal van Juda niet wijken. En zo opdat je het woord scepter niet zou wegvertalen, want dat kan heel gemakkelijk, staat erbij nog de wetgever. En dat is een ander woord dat ook in de Bijbel gebruikt wordt voor koningschap. Een koning, een wetgever. Nog de wetgever van tussen zijn voeten, in de zin van zijn nageslacht, totdat Silo komt. Dat is nog de makkelijkste, omdat daar is nooit aan getwijfeld dat dat een uitspraak is over de komst van de Messias als zodanig. Waarom dat dan zo is, dat laat ik nou maar even weer buiten beschouwing. Maar dat is er in ieder geval de meest voor de hand liggende betekenis van. En daarna lezen we de Bijbelse geschiedenis verder. En dan weten we niet hoe het gaat. Want je moet dan even een paar hoofdstukken terug in Genesis 38. Hoe zit het dan met wat zoal een nageslacht van Juda dan is? Wie erft dan dat koningschap? En dan blijkt het heel moeilijk te zijn, want daar was dan eerst één zoon en de staat en was niet goed. De heer keurde hem af. En als je R heet, zeg ik ook altijd, ja, de R betekent niks, dus R verdwijnt ook weer. En dan krijgt hij weer een zoon en die wordt ook afgekeurd. En dan komt er weer een en ja, dat weten we niet precies helemaal hoe dat nou gegaan is, maar die komt een beetje slimielig over. In ieder geval wordt dat niet wat. En dan vervolgens krijg je dat moeilijke verhaal over over Juda's schoondochter, die dus eerst met R getrouwd was en daarna met Onan, geloof ik. Hè? En er werd allemaal niks. Maar die schoondochter denkt, ja, maar ik ben in de familie ingetrouwd. En er zijn zo van die rechten en plichten in verband met zwagerhuwelijk en zo. Niet dat de wet dat voorschrijft, hoewel de wet dat voorschrijft, maar die speelt daar geen rol, hè. Dat is nog niet aan de orde. Dat is gewoon, het heeft gewoon iets van doen met adat, met morele verplichting, met gewoonterecht. En zo werken die dingen nou eenmaal. Maar ze kreeg Sela niet, de overlevende van de drie. En dus legde ze het in het geniep aan met de schoonvader. En, hè? En daar speelt nog iets een rol als een zegelring en een staf. Dat heeft alles te maken met autoriteit. Niet maar met identificatie, bij wijze van paspoort, maar veel meer met autoriteit. De ring en de staf. Daarom draagt de paus een ring en een staf, omdat hij dat nog weet. Maar goed, laten we het over die figuur niet hebben. Want als u zegt, dat is eigenlijk een sprookjesfiguur, zeg ik, ja, dat is zo. Maar het leuke van sprookjes is dat daar dan toch wel eens wat in beklijft, hè? Maar zoiets, hè? Ring en de staf, wie zijn deze? En een gordel, geloof ik ook, daar, waar ging het allemaal om? Zoiets, hè? Wie zijn deze? Ja, je dan moest erkennen, ja, dat is van mij. Dat kind dat geboren zou worden, zou dus ook van hem zijn. Een zoon of schoonzoon, hoe heet zoiets? Een kleinzoon. Dat is altijd heel ingewikkeld, maar zoiets. En dan denk je, nou, dan is dat geregeld. Al gaat het dan wat vreemd. Maar het vreemdste was natuurlijk dat er toen een tweeling geboren werd, waarvan wij tot vandaag niet weten in welke volgorde ze geboren werden eigenlijk. Dan wel, ze werden in de geboorte zelf al verwisseld. Dat was dat vreemde verhaal over die Sera die het eerst zijn handje uitstak. En toen zei de vroedvrouw, dit is de eerstgeborene. Want die wist hoe belangrijk het was. Zeker als het gaat om een scepter. Achteraf vind ik dat daar blijkt dat dat al aan de orde is en dat ze dat wisten ook. Die van dat koningschap, zal ik maar zeggen. Maar het handje ging weer weg, werd weer teruggetrokken. Ik vind het altijd een raar verhaal, maar... ja, en toen werd alsnog ja, altijd maar die hand... Het is toch koninklijke neigingen om meteen eerst te gaan zwaaien, niet waar? Met een lintje er meteen aan, want dat moet wel versierd worden. Nou goed. Maar het handje ging weer terug en toen werd Peres geboren. Dat is bepalend voor zijn naam. De breuk, op u is de breuk, op u is de bres. Peres. En toen werd alsnog Sera geboren. En was nou Sera de eerstgeborene of niet? De vroedvrouw zei van wel en ik kreeg ook een koordje aan het handje. Maar wie gaat daarover? Het is allemaal lastig. Maar als je concrete uitspraak wil hebben, de enige concrete uitspraak is, deze is de eerstgeborene. En daarna volg je ze, want dan moet ergens een scepter zijn en blijven. De scepter zal van Juda niet wijken. En je vindt de scepter niet. Totdat je hier in het boek Rut terechtkomt, aan het eind van boek Rut. Als je zo je Bijbel doorleest, hè, kom je aan het eind van het boek Rut. En ja hoor, daar heb je Peres weer. En daaruit zou geboren worden David. Ik geloof niet dat erbij staat dat hij koning zou zijn. David de koning, zit er niet bij. In Matthäus 1 wel, hè, dat weet u. Hè? David de koning. Met de titel erbij, hier niet. Zodat de vrezen van dat hij hier misschien, toen dit geschreven werd, nog geen koning was. En zo komt men tot dateringen van schriftgedeelten. Althans, van wanneer ze geschreven zijn. Mij maakt het niks uit, hoor, overigens. Maar hier vind je hem terug. Alleen het enige probleem waar je dan tegenop loopt, is dat als dan in 1 Samuel, 16 hoofdstukken verder, in 1 Samuel 16, deze David gezalfd wordt door Samuel, dan denk je, oh, nou komt de troon toch terecht en de scepter komt terecht bij Juda en het nageslacht van Peres. En daarna blijf je zitten met, maar wat doet die Sera dan in Genesis 38? Deze is de eerstgeborene en met het rode koordje aan zijn hand en nog een paar zonen die, waarvan wij ook uit de Bijbel leren dat Hotemetoten waren. Is dat een net woord? Hotemetoten? Dat waren nogal uit. Die worden gerekend tot de meest wijze mensen die ooit geleefd hebben. Dus dan denk je, nou, daar is wel wat mee. Maar die vind je hier niet. En ik zeg dan altijd, en ook nu zeg ik dat heel doodgemoedereerd, zo aan het begin van zo'n seizoen. Nou ja, de meest voor de hand liggende conclusie is natuurlijk toch de meest voor de hand liggende optie. Oké, veronderstelling. Goed, niet conclusie dan. Maar de meest voor de hand liggende veronderstelling is dat dus die Zeerade met de scepter vandoor gegaan is. En zijn afstammelingen. En dat hier op een of andere wijze ze verwisseld worden, Zera en Peres. Want in 1 Samuel 16 wordt dan toch die scepter van Gods wegen via Samuel gegeven aan een afstammeling. Niet van Zera, maar van Peres. Maar er blijft de vraag over, waar is Zera gebleven? Toch? Nou ja, dat soort dingen. Is het nieuw, dit soort gedachtegang? Nou nee, het is alleen iets gecompliceerder, maar die gedachtegang die is niet nieuw. Het is dezelfde als uit de roeping van Abraham, maar die heb ik afgelopen zomer dus geprobeerd uit te leggen. Daar had je ook een koninklijke lijn en toen greep de Heer bij gelegenheid in, greep de jongste van de 3 broers en zei, ga jij er maar uit en jij wordt erfgenaam. Ik zal u maken tot vader van vele volkeren. Koningen en koninkrijken zullen uit u voortkomen. Herhaald aan zijn echtgenoten overigens. En dat soort dingen meer. Zodat Abraham aan de koninklijke familie wordt onttrokken. En de Heer zegt, jij wordt de stamvader van mijn koninklijk huis dat ik aanstel. En dit is een vervolg erop. De roeping van David uit de lijn van Peres. Maar neem niet weg dat je inmiddels 2 andere lijnen hebt losgelaten. Hè? Die ene oorspronkelijke, waar Abraham vanaf stamde, zal ik maar zeggen, waar hij buiten gezet werd. En hier de lijn van Zera. Maar ze zijn er nog wel. Nou ja, meer daarover later, want ik ga meteen door naar 1 Samuel 16... Eigenlijk kan dat niet, want ik zou 1 Samuel 1 natuurlijk moeten bespreken. Maar ja, daar komt David helemaal niet in voor. David komt pas voor met moeite in 1 Samuel 16. Want om hem op het toneel te krijgen, moet hij dan toch eerst van achter de schapen gehaald worden. Toch? Dus het is moeizaam. Hè? Was daar ergens, ja, er was daar iemand die hadden ze vergeten. Ik vind het altijd leuk. Ik denk die dingen ook vaak met terugwerkende krachten. Dan zo van, zouden hem vergeten? Ja, we waren helemaal Peres vergeten. Denk ik. Want als je het verhaal in Genesis niks weet, het gewoon het verhaal in Genesis gevolgd had, dan had je gedacht, die Zera is de eerstgeborene uit Juda. En ik leg nog een paar belangwekkende zonen enzovoorts. Dus dat gaat goed, dat wordt hem dan. En Peres vergeet je dan toch? Want hij was maar de 2e, ja, dus laat maar zitten. Maar hier wordt het alsnog hersteld, hè. Dus ergens in het geheim, daar is ergens iemand die is erfgenaam van de troon, zoals God hem bedacht had. En bij nader inzien is dat natuurlijk nog zo. Op 2 manieren. Nee, ja, dat is makkelijk, toch? De ene is de Heer Jezus Christus. Want hij is de uiteindelijke erfgenaam en de definitieve. Alzo hij altijd leeft, enzovoorts. En daarmee een eeuwig koningschap, een eeuwig priesterschap heeft ontvangen. Dus daar houdt in hoge mate, daar houdt de lijn op. Maar neem niet weg. En men is hem vergeten, zal ik maar zeggen. Maar niettemin, er is nog een andere lijn en die loopt gewoon hier op aarde door in overeenstemming met de belofte Gods van generatie op generatie. Een praktische lijn. En ik dacht, zal ik het meenemen? Ik vond in mijn eigen computer, gewoon in mijn bestanden, die bijbelstudies, er zat ineens een bestand het huis van David. Ik denk, oh, heb ik dat alles uitgezocht? Ooit in het verleden, gewoon in mijn reeks van bestanden met bijbelstudies over de verschillende bijbelboeken, verschillende onderwerpen, eigen notities. En toen opende ik dat, toen bleek het iets te zijn van wat ik niet zelf geschreven had, maar kennelijk daar had weggezet voor later gebruik. En toen dacht ik, nou maar even afdrukken. Dus ik zeg tegen de printer, druk het maar even af en doe er maar een nietje in. Dan bekijk ik dat wel, leg ik het op mijn bureau. En toen waren er 136 bladzijden. Dus dat nietje erin, dat ging niet. En toen dacht ik nog, zal ik het meenemen? Kan ik in ieder geval laten zien dat er zo'n stapel is, papier, A4'tjes, over de geslachtslijnen van David tot in onze moderne tijd. Achteraf blijkt dat ik nou toen een heleboel werk me op de hals gehaald heb weer. Want dat heb ik nog niet uitgewerkt of gecheckt of wat dan ook maar. Dus nou ja, dat blijft voorlopig een paar maanden nog op mijn bureau liggen om dat door te werken. Maar het is verbazingwekkend hoeveel daarover bekend is. Ik bedoel, zo is het dan toch. Kan niemand wat bommen, maar het is er wel. En daar gaat het maar om, hè. Die beloften gehad, die blijven getrouw. En heeft zijn volk niet verstoten. Het huis van David trouwens ook niet. Net zo min. De levieten ook niet, overigens. Maar, want dat staat allemaal in de Bijbel. Maar men is het kwijt. Zoals wanneer David kwijt is, hè. Waar is die man? Ja, die is met een kudde schapen. Soms denk ik gewoon, het is waarschijnlijk heel eenvoudig. Het is de Heer Jezus Christus, ook in onze dagen. Waar is die dan? Hij is toch nergens? Jawel, hij heeft een kudde. En dat zijn wij. En als straks dat koningschap moet komen, zal ik maar zeggen, dan wordt het anders. Ik bedoel, als je op de details ingaat, krijg je problemen. Want dan moet je zeggen, ja, maar hij wordt toch niet pas gezalfd. Als onze gemeentelijke bedeling voorbij is. En dan zeg ik, nee, dat dan weer niet. Maar ik vind wel fraaie beelden. Die dingen staan niet voor niks in de Bijbel. Ze zijn volstrekt van geen belang. Ze zijn onnozel. Ik roep het ook vaak, hè, zonder aarzeling. Ze zijn volstrekt onnozele details. En dat is zo omdat we de betekenis dus niet zien. Dus de vraag is, wat betekent het dan wel? En dan kom je bij deze dingen terecht, hè. Ik bedoel, bij de roeping van Mozes bijvoorbeeld krijg je ook twee keer. Eén keer dat hij, eigenlijk bij zijn geboorte al natuurlijk. Maar één keer dat het zijn tijd was, en de tijd was het. Dat staat ook in de Bijbel, dat het de tijd was. En dat hij de beloofde verlosser was. Hij overlegde bij zichzelf dat ze zouden begrijpen, dat het volk zou begrijpen dat hij de toch wat gezonde persoon was om hen uit te leiden. De tijd was om en wat het maar was, allemaal. Maar het werd niks. En toen moest hij zelfs vluchten, Mozes, want zo noemen we dat. En toen heeft hij inderdaad zich schuilgehouden 40 jaar achter een kudde schapen. Ja, ik moet zeggen, voor de schapen, maar goed. Maar er staat van achter de schapen ergens in de Bijbel. Daarom gebruik ik die uitdrukking, hè. Dus ja, die geschiedenis herhaalt zich ook. Maar die me weer terzijde. Er staat in 1 Samuel 16 vers 1. Toen zeiden de heren tot Samuel. Hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie en ga heen, ik zal u zenden tot Izii de Bethlehemiet, Bethlehem, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Mooi woord. Mooi uitdrukking. Ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. De eerste vraag is natuurlijk, wie is Samuel? De tweede zou zijn, wie is Saul? En daarna eventueel, wie is Izii en wat is er met Bethlehem? En om bij de eerste te beginnen, is Samuel. Samuel is de man die er ook niet had kunnen zijn, waren het niet dat hij door een ingrijpen van de Heer zelf geboren werd uit een Hanna, dan wel Anna. Dat is in 1 Samuel 1, een uitgebreid verhaal. Met een heleboel connecties, dat wil zeggen verbindingen met andere gebeurtenissen uit de Bijbel. Maar het is die Hanna die dan onvruchtbaar is en dan naar de tempel gaat en daar bidt. En dan loopt een beetje afgestompte hoge priester, die is daar de baas, weet u wel. Die Eli, dat op zich is al een verhaal. Want hoe kan die Eli eigenlijk hoge priester zijn? Want die is niet uit de afstammelingen van Aaron Eleazar, want dat is ook een lijn. Ook een geslachtslijn, hè? Aaron werd tot hoge priester aangesteld en het was erfelijk. Het ging over op Eleazar en op die zijn zoon, hoe heette die ook alweer? Pinaas, ja, ik wist dat het met een p was, maar daar ga je juist van stotteren. Hebben ze mij verteld. Dus vooruit maar weer, Pinaas enzovoorts. Maar Eli stamde daar niet uit, dus er was al iets geks gebeurd. En hij doet het ook niet al te goed, die Eli. En later, een paar hoofdstukken verder, vind je dan dat de vloek over hem en zijn geslachtslijn wordt uitgesproken. En inderdaad, in de dagen van David keert het priesterschap weer terug naar de oorspronkelijke afstammelingen van Eleazar. Maar bij Eli ben je in een andere lijn van de familie. Er is iets helemaal, helemaal scheef eigenlijk. Het was uit de lijn van Itamar. En in de dagen van David waren er eigenlijk dus twee die aanspraak maakten op het hoge priesterschap. En een daarvan wordt, dat is de afstammeling van Eli dan, die wordt ontslagen uit de lijn van Itamar. Ja, al die lijn nou zo gauw heten, mensen, dat gaat me te snel. Dan moet ik veel langzamer praten, dan komt dat wel boven. Dus doe maar. Maar dit zijn ook twee lijnen en onderweg zijn ze verwisseld en keert weer terug. In de dagen van Eli zijn ze verwisseld. Waarom het is, het enige wat je kunt bedenken is niet dat die lijn van Eleazar is uitgestorven, want dat is niet zo. Die gaat nog door. En dus blijft alleen maar over dat er een erfgenaam is uit Eleazar en dat het dus een smalle lijn is ook nog. Iemand daaruit die dus ook geen broers heeft of zoiets en wel, waarschijnlijk ook geen neven. Want en die gedisqualificeerd is voor het priesterschap. En dat kan in ieder geval al door een of ander specifiek lichamelijk gebrek. Want ze moesten wel gezond van lijf en leden zijn. Mocht niks aan mankeren. Niet aan het geitenbokje voor het paaschaal of welk ander offerdier dan ook. En ook aan de priester niet. Zie, dat weet u, dat was Jeremia. Was waarschijnlijk. Nee, dat is zeker. Jeremia was van priesterlijke huizen. Nee, men vindt waarschijnlijk, maar ik persoonlijk vind het niet waarschijnlijk. Dat is zeker. Jeremia, de profeet, was van priesterlijke huizen. Maar hij was niet als priester actief. En hij woonde in een stad, een plaats die speciaal was voor de afgekeurde priesters. Anatot. Niettemin werd hij van Gods wegen gebruikt. Hij was uit Levi, had priester moeten zijn. Hij kwam uit het huis van de hoge priester zelfs. Maar hij kwam niet in aanmerking. Waarom niet, dat weten wij niet. Staat er niet bij. Maar hij werd door God wel als profeet gebruikt. Maar goed, het leunde dus tegen het priesterschap aan. Maar het was een wat moeilijke situatie allemaal. En je weet niet hoe lang Eli priester was. Was die ook misschien maar kort geworden, dat weten we allemaal niet. Maar die Eli, die denkt, ik heb hier een vreemde vrouw in de tempel. Die zit er een beetje te prevelen, dat was hij ook al niet gewend. Hè? Dat, in de tabernakel was het natuurlijk, ja. De portable tempel noem ik het altijd. Maar dus ja, of wat er van over was dan van de tabernakel. Hè. Zelfs dat weten we niet precies. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat het gebed van Anna verhoord wordt en zij krijgt een kind. En op een of andere wijze valt die vrouw op doordat ze zich volstrekt houdt aan de Mozaïsche wetgeving. En de Heer dient, anders zou ze trouwens ook niks te zoeken hebben in de tabernakel overigens, of in de tempel of wat er voor door moest gaan. Het huis des Heeren of wat het maar was. En zij kreeg een zoon, maar ja, de wet zegt, al wat de baarmoeder opent en mannelijk is, is voor mij, spreekt de Heer. Zodat ze geacht werd eigenlijk om die zoon dus aan de heer ter beschikking te stellen. Je vraagt je af hoe dat dan zou gemoeten hebben via de wet. En dan zeg ik, zo zeg ik nu vanavond, nou ja, dat weet ik ook zo gauw niet. Ik weet wel hoe Hanna dat oploste. Die deponeerde het kind bij de hoge priester, want die gaat daarover toch? Die is hoofd van de dienst aan de heer. Dus die deponeert het kind bij de hoge priester. En ja, die wist ook maar niet wat hij... Ja, hij was kennelijk niet al te zeer op zijn taak voorbereid, denk ik wel eens. Ja, dat ligt er dik bovenop. Trouwens, hij was vader van een paar zonen. En kennelijk was hij daar ook niet tegen opgewassen. Maar toen maar weer. Maar Samuel groeit dus op feitelijk in het huis van de hoge priester. Als een soort adoptief zoon. Was die man priester? Nee, dat was hij niet. Echt niet. Hij was, voor zover ik weet, uit Efraïm. Maar ja, dat is toch de stam van de eerstgeborene. Er is wel iets mee natuurlijk. Er is van alles mee. Hè? Hij kwam trouwens uit Arimathea. Zijn vader. Elkana. Uit hoe heet het? Ik kan het niet onthouden. Ramatayim Sofim. We weten niet waar het ligt. Dat is weer omdat er nogal wat plaatsen zijn die een gelijksoortige naam hebben. Dus dat weet men niet. Sommigen zeggen het is het Rama van Samuel en daarmee Ramallah van vandaag. Maar er wordt ook een Rama aangewezen ergens in de Karmel. Dus bij Haifa, tegenwoordig Haifa in de buurt. Ik weet dat niet. Dus laat maar zitten. Ik vind de naam voldoende. Want Arimathea in het Nieuwe Testament is zo zonder meer de vergriekste vorm van Ramatayim Sofim. In plaats van Efraïm. En bovendien die man in het Nieuwe Testament van Arimathea. Die was misschien niet uit Efraïm, maar hij heette wel Jozef. Met de naam van de vader van Efraïm. En dat lijkt me wel voldoende. Daar is een connectie op een of andere wijze. En het punt is dat deze Samuel opgroeit in het huis van Eli, van de hoge priester, en daar ook allerlei functies vervult als huis. Niet als priester, dat was hij officieel niet. Maar toch maakt hij uiteindelijk helemaal de dienst uit. En of je hem als richter moet aanduiden, waarschijnlijk wel, het is goed te verdedigen. Maar in ieder geval als profeet. Weet je wat het Nieuwe Testament zegt? En daarna gaf de Heer hen richteren tot op Samuel. Ik weet niet wie dat zei. Ik geloof dat het Stefanus was die dat zei. Zoiets in een van die redenvoeringen en handelingen. Richteren tot op Samuel. Maar Samuel, ja, richter. Boeken Samuel volgen op het boek Richteren. Dus je weet niet beter, dus je denkt dat is een richter. Als je verder de Bijbel gelezen hebt, je kijkt terug, dan zet je hem in de categorie profeten. Want hij gedraagt zich als de profeten. Maar ja, de profeten die vind je eigenlijk pas wat nadrukkelijker bij Elia en Elisa. Daarvoor waren ze er wel. Maar die treden maar incidenteel op. Maar doet er weinig toe. Hij vertegenwoordigt in ieder geval de Heere. Mijn korte verklaring, nee niet verklaring. Mijn korte interpretatie van de figuur van Samuel in de geschiedenis is dat hij de personificatie is van het woord van God. Kijk, je vraagt je misschien af, is hij een type van Christus misschien? En die zeggen, ja, dat is hij. Maar daar is alles niet mee verklaard. Want ja, hij zalf David en dat is ook een type van Christus. Ik bedoel, ja, het is een soort dooddoener eigenlijk ook al. En je komt een eind, maar niet ver genoeg. Je komt een eind, zo van geboren uit een onvruchtbare moeder, het kon eigenlijk niet enzovoorts. En gewijd in de tempel, de Heer Jezus ook en zo. En dan heb je het ongeveer wel gehad. Dus ja, dat schiet ook niet echt op. Maar als je mij vraagt, waar staat Samuel voor? Dan zeg ik zonder aarzelen, voor het woord Gods. Kijk, het gaat ongeveer zo. Anna, het is Hanna, het is zelfs Ganna. Maar ze hebben de geet voor een H aangezien, voor een he. En daarna via het Grieks verdwijnt die letter, want die hebben ze niet. En dan wordt het dus Anna. Maar het is Ganna en het is ons woord genade. Daar komt het op neer. Of men vertaalt het iets uitgebreider, want dat doen vertalers. Die zeggen genade van Jehovah. Of andersom, Jehovah is genadig. Dat kan allemaal, maar het heeft iets van doen met genade in de eerste plaats. En dat het met Jehovah van doen heeft. Ja, zelfs al zou het niet in de naam zitten, dan heeft het er nog mee van doen. Dus die is makkelijk, hè? Toch? Ja. Eigenlijk moet het dan vanuit Johanna zijn. Dan heb je Jehovah is genadig. Dat zou iets worden. Maar dat is meestal de meneer. Dan heet hij Johannes. Johanan. Want Johannes, dat is ook weer Grieks, hè? Johanan. Of Ganania. Of zoiets. Jehovah is genadig. In de zin van, zij bidt. En Jehovah is genadig. En verhoort het gebed van Anna. Hanna. Zo. En dan noemt zij dat kind Samuel, want de Heer heeft gehoord. Want zoiets staat er, hè? Ik weet niet zo gauw waar het staat, maar in vers 20 van 1 Samuel 1. Het geschiedde na verloop van dagen, nou als u het mij vraagt, 9 maanden, maar toch wel. Dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon en zij noemde zijn naam Samuel, want ik heb hem van de Heer gebeden. En dan is de afleiding van de naam is ongeveer deze. God hoort. Eigenlijk, hij hoort God. Want dat shama aan het begin, dat is het woord dat ik geleerd heb van de gids. Onze gids in Israël, als hij telefoneerde. Shema, shema, zei hij dan met grote nadruk. Luister, luister. Hoor, hoor. Shema. Dat is horen. En El, dat weet iedereen, dat is God. Dus God heeft verhoord en daarmee ben je klaar, want het past precies in het vers. Ik heb hem van de Heere gebeden en de naam betekent God verhoord. Of God heeft verhoord, of God heeft mij verhoord, of wat je er maar van maakt. Tot je dienst. En nou overnieuw. Het is dat je het verhaal kent. Maar als je daarna de naam Samuel in het Hebreeuws leest, je weet het verhaal niet, dan krijg je een andere uitkomst. Want dan wordt dat Sam aan het begin, dit is gewoon Shem, Shem, Hashem. De naam, zoals Sem heette, de zoon van Noach, de naam. En dan daarachteraan God. Dus iets als de naam van God of zoiets. Want echt vertalen kun je zo'n naam eigenlijk niet. Maar de naam van God. Maar die uitdrukking kent u natuurlijk, want die komt vele malen in de Bijbel voor. Het geeft mij de gelegenheid om dan maar weer te zeggen. Nou ja, naam. Ja, maar bij naam denken wij aan wat grammaticaal heet een eigen naam. Hoe heet iemand? En dat is dan zijn naam. En dat is een misverstand, ook in het Nederlands, want het woord naam heeft wel degelijk de betekenis van reputatie. Het zij goed, het zij slecht. Want het idee is dat met het noemen van iemands naam, zijn eigen naam, daarmee heel zijn persoon, en ik bedoel zijn persoonlijke, zijn leven, zijn praktische leven, opgeroepen wordt als het ware. De naam is wie iemand is. Vandaar dat namen vloeibaar zijn in de Bijbel. Ik heb ik geleerd van Sjaak, Spier. What's a name? Of what's in a name? De vraag is, wat is er eigenlijk met een naam? Hoe maakt het uit hoe iemand heet? Wat is in een naam? Je kunt het noemen hoe je wil. In de praktijk werkt het zo niet. Van oudsher tot in onze dagen zijn namen vloeibaar, zei ik. Dat wil zeggen, ze veranderen maar zo. Soms heel bewust. En soms ook vanzelf. omdat men vindt dat iemand een naam draagt die niet past. Soms helemaal los van de betekenis. En soms kent men iemands naam, officiële naam namelijk niet eens, en noemt hem dus die neus, die kromme, die scheve, die schele, die wat het maar was. Hè? Die bult. Ja, dit zijn lelijke namen, maar goed. Maar het gebeurt toch. En de meest bekende vormen hiervan zijn die waarbij een eventueel reeds bestaande naam, of althans familienaam zeker, vervangen wordt door de naam van de locatie. En dat vind je op alle niveaus. Vandaag kwam ik voorbij komen iemand die heet Dijkhuizen. En in gedachten zie ik dan zo'n... Ja, dat is dikwijls niet maar één. We hebben zo'n blokje huizen dat achter de dijk gebouwd is, weet u wel. De rivier, dan krijg je de dijk bij Dussen of Hank of daar in de buurt in het land van Altena, zou ik maar zeggen. Daar heb je dat, hè. Heb je zo'n dijk. En als je dan vanaf de dijk het huis binnenloopt door de voordeur, dan blijkt dat je op de eerste verdieping bent. En dat de achteringang dus inderdaad een etage lager ligt. Maar dat is beneden aan de dijk. En zo'n ding heet een dijkhuis. En die bouwen ze een blokje of een paar huizen bij elkaar. En wie is die man? Ja, de dijkhuizen. Daar woont hij. Afgezien daarvan, Klein Hanevel is de naam van een boerderij, zeg maar. Want de familie werd daarvoor Horstman genoemd. Nee, dat was niet officieel, want het was voor 1811. En nog gekker was het daarvoor dat diezelfde man die Horstman heette en Klein Hanevel, die heette bovendien ook Klokken. Waar die naam vandaan komt, weet ik niet. Heb je dat? Dat is heel normaal. En dat ontstaat gewoon in de praktijk. En dat is een gebruikelijke vorm, want ook in de Bijbel kom je hem tegen. Alleen toen ik hem tegenkwam, toen kende ik dit verschijnsel nog niet. Als er staat in Matthäus 1 Jezus gezegd Christus. En dat woord gezegd ertussenin, dat wil zeggen alias. Dat wil zeggen hij heet ook enzovoorts. Heb je die? In plat Nederlands gewoon of. Hoe heet die voetballer met die twee achternamen? Ontziet me nou. Dat is een officiële achternaam. Ik hoor hem, jij zegt het eens. Vennegoor of Hesselink, ja precies. Nou, daar heb je het. De een noemt hem Vennegoor, de andere Hesselink. Toen die familienaam moest ingeschreven worden, want het moest van Nappie. In de Franse tijd, toen hebben ze dat ingevuld. Hoe heet je? Ja, ik heet Vennegoor. Of Hesselink, hoe schrijf je dat? Ze die Fransman. Nou ja, en dan hebben ze dat zo ingeschreven. Zo gaat dat. Zie? Maar ik heb inderdaad stukken gezien waarin staat Horstman of Hanevelt. En Horstman of Klein Hanevelt. Dat soort dingen meer. En van de andere kant van de familie, Villain. Die van den Steen. En dan staat het in Frans dus, maar precies hetzelfde. Gezegd van de Steen. En nog weer generaties terug. De Gand, die Villain. Van Gent, genoemd Villain. En die naam die verandert in de loop der geschiedenis, want na verloop van tijd valt dat die er weer tussenuit, enzovoorts. En als je ooit in die dingen verdiept, krijg je helemaal grote problemen. Of grote problemen. Maar u weet toch dat deze familie, die onze zogeheten koninklijke familie, want zo noemen we dat, hè, die heet helemaal niet Van Oranje. Maar ooit in een keer, dat was Guillaume, de eerste, zal ik maar zeggen, die was van Nassau. Van heette die? Maar die erfde, het prinsdom Orange in Zuid-Frankrijk ergens, van zijn neefje. En toen heette die vanaf dat moment van Oranje Nassau. Maar die familie heette ook niet altijd Nassau, want nog veel verder terug, ontschiet me weer die naam. Dat is ook een heel andere naam, maar op een gegeven moment bouwden ze een kasteel in de... Ik weet die naam niet meer. Bouwden ze een slot in Nassau. in dat gebied daar. En sindsdien noemden ze zich naar dat slot. En de Habsburger heette ook niet zo. Maar die hebben zich op een gegeven moment genoemd naar de Havixburg in Zwitserland, geloof ik. Habsburg. Havixburg. Daar woonden ze, maar dat was niet de naam. En daarna splitst het zich weer af. Want van Nassau weer van Nassau diets en van Nassau dit en van Nassau dat. En want die families die ontstaan verschillende takken uit, heet zoiets. En dan krijgen ze weer een andere naam. En in Nederland heb je dat ook. Het schiet me niet snel genoeg te binnen, omdat ik er eigenlijk niet op door wil gaan. Maar het is het idee van die namen liggen niet vast. Maar die namen roepen associaties op. En daar gaat het maar om. En soms associaties met betrekking tot een bepaald gebied waarin ze dan wonen en tekeer gaan. Of wat ze daarmee doen dan, maar waar ze dan in ieder geval wonen. En in die adellijke Nederlandse namen vind je dat ook. Hè? Van, hoe heet ze ook alweer, van hm tot hm. En dat tot, dat wil zeggen te. Hij heet zo, maar hij is van de tak die daar woont. Heb je dat? Schiet me de gemeente binnen nu, dus laat het maar voor wat het is. Hè. En soms hebben ze dezelfde achternaam en dan komt er tot achter. Dat wil zeggen te, want dat is wat het betekent. En dat is dan verschillend, omdat ze dan uit de verschillende tak van die familie zijn, enzovoorts. Naam neemt reputatie met zich mee. Naam is dus wel degelijk waardevol. En die naam verandert afhankelijk van die reputatie. Heb je dat? En die reputatie, daar bedoel ik mee. Waaraan iemand gekend kan worden. Of beter nog, wat van zo iemand bekend is. Dat heet naam. Vandaar dat je een slechte naam hebt. Of een goede naam. Eventueel. En het heeft niks met je voornaam of je achternaam te maken. Maar wel wat de mensen van je weten. Of denken te weten. Heb je dat? Nou ja, en zo is het met de naam van God. Want dat, zo vertaal ik Samuel. Niet gehinderd door het verband hier in het schriftgedeelte, gewoon objectief, zonder meer, de naam van God. Ja, het gaat over wie God is. Dat wordt door Samuel vertegenwoordigd. En van God weten we alleen, hij is woord. Wie is God? Nou ja, we weten wat hij niet is. Samengevat in de onkenbare, de onzienlijke. En voor zover hij wel wat is, krijgen we wat abstracte begrippen. Namelijk, God is licht, God is liefde. Nou, eigenlijk alleen God is liefde. En dan krijg je, God is licht. Maar ja, dat is alweer hetzelfde als God is woord. En de beide termen vinden we bij Johannes. Nou ja, dat is eigenlijk zijn naam. En dat woord van God, hoe kennen wij God? Door dit woord. Dat is de zelfopening. Dit is klassiek orthodox wat ik nu zeg. Hè. Daar verschuil ik me dan nu ook achter. Hoef ik het niet uit te leggen. Ik vind het ook razend moeilijk. Maar het idee is gewoon. Het Bijbel is de zelfopenbaring van de Godheid. En dat woord Godheid is niet om het oneerbiedig te zeggen. Maar om aan te geven dat God een abstract iets is. Dat onttrekt zich op alle mogelijke manieren aan ons voorstellingsvermogen. En dus stelt God zich voor in wat wel kenbaar is. En dat is vanaf den beginne en in principe, wat hetzelfde is, zijn woord. Want in het begin was het woord, dat is bij God, dat is God. En dat woord gestalte krijgt. Dat wil zeggen, uitgevoerd wordt door. En dus spreekt primair over de Heer Jezus Christus. Ja, dat heeft tot gevolg dat hij ook wordt aangeduid als het woord en als het licht en als de waarheid. Want hij is de personificatie van de Godheid. Het is iemand. En voor zover God een ding is dat we kunnen vasthouden, is het alleen maar dit. Het woord. En Samuel is daar de uitdrukking van. En die vertelt dus ook bij gelegenheid hoe dat zit met God. Daarna zegt u natuurlijk, dat geldt dan toch voor alle profeten. Zeg ik, ja, misschien wel, maar deze heet zo. En het is niet een profeet bij gelegenheid. Voor, zoals Abraham. En zoals Isaac trouwens ook, en Jacob. Wie het maar was. Maar dit is een profeet van moedersbuik aan. Zo zijn er maar een paar in de Bijbel. Specifiek, hè, van moedersbuik aan geroepen van Gods wegen. Maar hij staat voor dat woord van God. Dat is wat hij vertegenwoordigt. En het is dus Samuel die twee heel belangrijke dingen gedaan heeft, om het samen te vatten. De ene was, hij zalfde Saul tot koning in overeenstemming met de wil van God. Ja, ook in overeenstemming met de wil van het volk. Met nadruk. Want dat wordt uitgebreid vermeld. Dan zie je waar democratie toe leidt. Maar laat me zitten. Moet ik je weer uithalen. Maar hij zalfde Saul. En die was nog niet aan het eind van zijn 40-jarige regering. Zelfs lang niet. En toen werd in hoofdstuk 16 van 1 Samuel, werd Samuel de weer op uitgestuurd. Om iemand tot koning te zalven. Met dit verschil. Dat hij nu niet met een kruikje op stap ging. Maar met een hoorn. Dat staat in de Bijbel. Dat is leuk, hè? Ja. Het zijn prachtige dingen om eens na te zoeken. En om te zien. Om die symboliek die erachter steekt. Te herkennen. Samuel nam. Ik weet niet waar het staat. Want die hoofdstukken kom ik ook niet alle dagen. 10, vers 1. Toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem. Dat was op het dak en zo. Volgens 9 vers 25. Dat is allemaal aardige symboliek. Want als ik het nou kort vertel, Saul wordt weliswaar gewoonlijk erg positief vertaald. Met de geliefde, de gevraagde eigenlijk. En dat vertaalt men dan met de gewenste. In de zin van dat aardige vent. Maar je kan het ook vertalen met de eisende, de vragende. En dat lijkt mij meer to the point, eerlijk gezegd. De eisende. Hij is namelijk de uitbeelding van de heerschappij van de wet. Daarmee van het hele oude verbond, het Mosaïsch verbond. De wet, dat is heel gemakkelijk te herkennen, van God gegeven, maar ook door God verworpen. Naar de wil van het volk, maar er kwam niks van terecht. In overeenstemming dan met de wil van God, want als ze dan een koning moeten hebben, oké, dan ziet het er zo uit. Dat wordt ook allemaal vermeld in verband met Saul. Trouwens ontleend aan de wet, waar ook staat dat als er een koning zou zijn, dan ziet het er zo uit. Dan moet het zo. En de plichten van de koning en al dat soort dingen meer. Maar niettemin, de heer zelf heeft er ook een eind aan gemaakt. En heeft gezegd, maar het is een tijdelijke zaak. Dat is de heerschappij van de eisende wet. En de wet die eisen stelt waar niemand kan voldoen. Het wordt bevestigd in dat er staat in, vers 10, in 9 vers 25. Zij gingen af van de hoogte in de stad en hij sprak, Samuel sprak met Saul op het dak. Maar het dak is een tegelwerk. En een tegelwerk van tichelen, dat weet u, dat is religie. Er zijn tichelen uit Babel of uit Egypte. Dan wel, het is, hoe heet het in het Nieuwe Testament? Lithos. Oh man, ik ben nog niet op gang, hè. In het seizoen, hè, maar ik moet nog opstaan. Hè? Nee, Lithostrotos, waar de Heer veroordeeld werd. Dat wil zeggen op het plaveisel. De tegeltjes netjes aan elkaar geschoven en glad gemaakt. Want dat is wat tichel eigenlijk betekent. Dat het glad gemaakt is. Enzovoort. Dat is een wettig systeem. Maar het is een veroordelend systeem. En vandaar hier op het dak. Daarna heb je wat varianten. Van, u weet nog, die man die genezen moest worden. En die ze de deur niet binnen konden krijgen, toen gingen ze over het dak. En bij gelegenheid, niet in alle verslagen, maar één daarvan staat dat ze inderdaad de tegels, de tichelen weghaalden van het dak. Ga buiten de wet om. Weg met de wet. Want de wet sluit de opening af, de toegang af tot de Heer. Want beneden stonden de fariseeën voor de deuropening. Dat is precies hetzelfde. De wet sluit de toegang af naar het nieuwe verbond. En toen ging het bovenlangs. Dan heb je precies hetzelfde. Dan moest eerst de tichelen weggeruimd worden. Om hem door het dak naar beneden. Het is een komische situatie. Ik vind het prachtig. Ik zie het altijd zo voor me. Zo van over het dak heen en dan naar beneden. Enzovoort. Maar het betekent precies hetzelfde. En daar gaat het maar om, hè. Nou ja. Het figureert wel vaker in de Bijbel. Dat plaveisel. Maar verder zullen we het er nou niet over hebben. En dan heb je inderdaad in 1 Samuel 10 de oliekruik. En je weet hoe het is met kruikjes. Dat gaat te water totdat het barst. Dat weet u. Dat breekt onvermijdelijk ooit een keer. En zo is het maar net. En zo is het ook met dat koningschap van Saul. En dus met de heerschappij van de wet. Daarna krijg je in 1 Samuel 16 dat er staat, vul uw hoorn met olie. En ik denk dat je hem zo hoort te lezen. Hè? 1 Samuel 16 vers 1. Saul heb ik verworpen. Vul uw hoorn met olie. Vul je hoorn met olie. Deze keer wordt het definitief. Waar er nog bij komt dat de hoorn, ja, het is lastig uit te leggen, maar het Nederlandse woord hoorn is eigenlijk volstrekt identiek aan het Nederlandse woord kroon. Want die H en die K, dat zijn volstrekt verwante letters. De K is een tamelijk harde uitspraak. Er is nog één harder, dat is de Q. Die wordt geacht nog harder te zijn. Daarom zetten we een U achter, anders wordt hij niet hard genoeg. Een Q is een onverbiddelijke pak. Doe maar. En een K is een kaf in het Hebreeuws. Maar die wordt ook bij gelegenheid uitgesproken als een harde G. Een gaf. Wordt het dan? En dan heb je nog een zachtere variant. Dat is de geet. Dat is meer de Brabantse G, zal ik maar zeggen. Of het is de Zeeuwse H. Dat is hetzelfde namelijk ongeveer. Een hele zachte G. En als die nog zachter wordt, wordt het een alleen maar adem. En omdat het alleen maar adem is, verdwijnt die bij de Grieken bijvoorbeeld en bij de Hattemers en de Groningers en Oldenbroek ook trouwens, verdwijnt die gewoon helemaal. Het is een merkwaardige letter, is dat eigenlijk. Maar of het nou een hoorn is of een kroon, dat maakt geen enkel verschil. Het is gewoon hetzelfde. Want een beetje kroon van oudsher is getooid met hoornen. Ja, bij de vikingen zeggen we dan, maar niet alleen daar hoor. In de dierenwereld in elk geval. Wij noemen het een edelhert. Waarom is hij zo edel? Omdat hij zo'n grote kroon op zijn hoofd heeft. Wat voor een ding? Een kroon. En een hoorn in het Hebreeuws is een keren. U merkt meteen dat ons Nederlandse woord kroon gewoon het Hebreeuwse woord is voor een hoorn. Het hoofd is gekroond, getooid met macht. Met een symbool althans van macht. En soms is het erg sierlijk en dan spreken wij over een gewei. Het lijkt me trouwens een heel onhandig ding, zo'n gewei. Toch? Vooral in het struikgewas. Ja, heel verschrikkelijk onhandig ding. Maar ja, het ziet er wel fraai uit en dat is ook de enige bedoeling ervan, hè? Eigenlijk. Een kroon, een hoorn. En u weet, een hoorn is vervolgens ook weer een shofar, namelijk een ramshoorn. En meestal als het dan over een ramshoorn gaat, is het niet meer de hoorn van een ram, maar is die van eigenaar veranderd. En wordt het ding gebruikt voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld om er olie in te bewaren als fles. Die is bekend, hè? Later buskruid. Maar dat was pas na de uitvinding van het zwarte gaan, van buskruid. Van, nou ja, wat het maar was. Dat ging ook in een hoorn van oudsher. Chic, deftig. en in goud gevat en anders in zilver en liefst nog met een paar edelstenen erop enzovoorts, toch? Of het werd gebruikt als blaasinstrument. Nou ja, eigenlijk als signaalinstrument, zo heet dat, hè. Later vervangen door de signaaltrompet, bijgenaamd klaroen. Klaroen? Kroon? Als je dan nog weet dat de L en de R ook verwisselbaar zijn in de diverse talen, ben je bij de klaroen ook weer terecht bij een kroon, een hoorn. Want dat is het van oudsher ook. Je vindt het al echt nog wel terug. En de aardigheid van zo'n hoorn, dus ook van de shofar, de ramshoorn, is dat het aan de ene kant de uitbeelding is van macht, aan de andere kant geluid is het. Een signaal, een teken. En voeg dat bij elkaar, dan staat het voor het woord van God. Vandaar dat je het Nieuwe Testament in Openbaring ergens een engel tegenkomt met een grote bezuin. Een hoorn dus, een ramshoorn. En verkondigende het eeuwige evangelie. En vandaar dat wij het hebben over uitbazuinen van iets. Om het begrip prediken dan nog wat te versterken. En in de Bijbel vind je de ramshoorn terug. En eventueel trouwens ook de trompetten die dan van metaal gemaakt waren. Maar in ieder geval de ramshoorn vind je terug als uitbeelding van het woord des Heren. En het wordt gebruikt bij het leger tot in onze dagen. Nou ja, in mijn dagen, want ik was trompetter onder andere dan in dienst. Hè, met zo'n ding, met zo'n signaaltrompet. Maar in de Bijbel komt het als zodanig voor. Er worden signalen meegegeven, daarmee boodschappen doorgegeven. En het is in de Bijbel altijd gerelateerd aan de koning. Namelijk, de koning roept op ten strijde. Kortom, het geluid van de shofar is de stem van de koning. Of het is de oproep om te verzamelen om de nieuwe koning in te huldigen. Of zoiets. Zoek je het in de Bijbel maar op, het is in de wet voorgeschreven ook. Maar het is de stem des Heren, feitelijk. En vandaar dat in verband met de wederkomst van Christus gezegd wordt, de bezuin zal slaan. En slaan betekent een groot geluid voortbrengen, hoor, overigens. Slaan gaat niet over geweld. Fysiek geweld, maar het gaat over het voortbrengen van geluid. Doe maar weer, dat is de echte betekenis. Maar de bezuin zal slaan. De Heer zelf zal nederdalen met een geroep, met de stem des aartsengels, met de bezuin Gods. Het is het woord Gods. Gaat hij dan spreken? Ja, dat gaat spreken, dat is correct. Maar in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Dus het gebeurt inderdaad met kracht en geweld. Te beschouwen als het woord van God. En dat is de bazuin. Dat wil zeggen de hoorn. Een angstwekkend wapen. Eventueel. Maar aan de andere kant ook een boodschap brengen. Het staat voor koningschap. Logischerwijze. Dat is wat het is. Neem uw hoorn. Het is definitief dan. Hè? Neem uw hoorn. Niet maar een kruikje. U weet, de wet was zwak. En onprofijtelijk, dat is wat het kruidje dan ook voorstelt. Een aardenvat heet het. En ook de mens wordt daarmee aangeduid. Een aardenvat gaat voorbij, betekent niks eigenlijk. Maar die hoorn, dat gaat over de kracht Gods. En is de uitbeelding van de Messias en wat het allemaal maar was ook alweer. Hè? Goed, neem uw hoorn. Vul uw hoorn met olie. Olie is ook aardig. Want olie is de uitbeelding van geestelijke dingen. En als iemand gezalfd wordt, is het in de eerste instantie, omdat dat de makkelijkste is, de uitbeelding van dat iemand begeesterd wordt, inspiratie krijgt. Oké, de geest ontvangt. Maar dat laatste is christelijk jargon. Ik wil het even vermijden, maar gewoon het algemeen zeggen. Iemand wordt begeesterd. Het gaat ook met geuren gepaard en dat soort dingen, geestelijke gas, geestelijke dingen. En in de ultieme betekenis in de Bijbel is het een uitbeelding van opstanding uit de dood, want het ontvangen van geest is eigenlijk het ontvangen van leven Nieuw leven namelijk, daar komt het op neer. Dus als iemand gezalfd wordt, kortom, dan ontvangt hij de Heilige Geest, namelijk dan wordt hij wedergeboren. Die zalfolie is een beeld van de kracht des onvergankelijke levens, op grond waarvan Christus koning en priester geworden is. Eigenlijk Jezus koning en hoge priester geworden is. Namelijk de Christus geworden is en Christus betekent de gezalfde. Dat woord staat hier dus ook, hè? Zalf die man. Ja. En vandaar, vul hem met olie en ga heen. En die geschiedenis herhaalt zich in de zin van ooit veel later in de geschiedenis zou zaad van David, dat beloofd zou worden, hier nog niet, maar dat komt veel later, maar zaad van David zou komen en die zou definitief de erfgenaam zijn van de belofte die aan David gedaan worden. Maar dit is een voorafschaduwing van. Nou goed. Overigens is een keren niet alleen een kroon, maar eventueel ook een lichtstraal, volgens het Hebreeuws. Omdat de eigenlijke betekenis is die van krachtig stoten. En dat is wat een hoorn doet, maar dat is wat een lichtstraal ook doet. En het alternatief voor de vormgeving van een moderne kroon, het alternatief voor de Viking variant, is die met de horens dus, is die van de uitbeelding van lichtstralen. Meestal zegt men dat de zon, dat de kroon eigenlijk een zon voorstelt, en die punten rondom, dat zijn dan de zonnestralen, dan wel de protuberansen. Zulke woorden herinner ik me dan wel. Dus lichtstralen eventueel. Maar er verandert dus niks mee, bevestigt alleen wat ik gezegd heb. Namelijk, het is een uitbeelding feitelijk, uiteindelijk gewoon van het woord van God. Van de kracht die van God uitgaat. Vandaar. En verder vestig ik ook nog maar even de aandacht op dat volgens de geslachtslijn uit Matteüs hoofdstuk 1... die Boas, die losser van bij Rut, waaruit na een paar generaties dus Jesse en David voortkomen, dat de moeder van Boas was Rachab. En we kennen er maar één. Dat was, die heet Rachab de Hoer, ja, uit Jericho. Zodat je een beetje ongeveer kunt uitrekenen in welke periode de richteren die geschiedenis van Rut zich afspeelt. Want er is geen datering bij. Maar dat is dus generaties voor David. Maar laat die maar weer zitten. Terug naar 1 Samuel 16. Vul uw hoorn met olie. Want ja, dat krachtig stoten, krachtig voortbrengen, naar voren brengen, stoten, dat wordt ook uitgedrukt in de olie die immers een beeld is van uiteindelijk van wedergeboorte. Daar komt het op neer. Vandaar dat de koningen en priesters, die nou eenmaal stuk voor stuk een type zijn van Christus, die worden bij een inwijding gezalfd met olie. Dat is de normale gang van zaken. Maar het is een uitbeelding van opstanding, want eigenlijk de uiteindelijke rechthebbende, de hoogste rechthebbende op de troon is Christus, op grond van zijn opstanding. Ja, het is dus altijd profetisch, zo van, je wordt tot koning aangesteld, maar uiteindelijk komt er een die hogere rechten heeft. Dat is bijna letterlijk geciteerd nu uit, ik denk, pak een beet Ezechiël 21, maar misschien zit ik ernaast. Dan gaat het over een kroon en er wordt gezegd dat de Heer uiteindelijk die kroon zal geven aan degene die daarop recht heeft. En dat is dan uiteraard Christus. Hè? Dat is die tekst met omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Die tekst is dat. Ja. Maar daar ga ik verder ook niet op in. Ja. Vul uw hoorn met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Isi de Bethlehemiet. In Bethlehem. En daar heb je de connectie via Micha natuurlijk. Micha 5 heb je de connectie met Bethlehem, Efrata, want het is zo weer kerstfeest enzovoort. daar komt de Messias vandaan. En ook in Lucas 2 heet Bethlehem de stad Davids. Dat is de enige keer trouwens, want elke keer als je over de stad Davids leest in de Bijbel, is het Jeruzalem. Je moet dus wel oppassen. De stad Davids in de zin van het huis van David, het koningshuis van David, dat is Jeruzalem. In het stamgebied van Benjamin overigens. Maar de stad Davids in de zin van daar werd hij geboren, dat is inderdaad Bethlehem. Ja. De Bethlehemiet. Want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. En Samuel zegt, hoe zou ik dat nou kunnen doen? Want dan krijg ik problemen met de huidige koning. Want die heeft overal zijn spionnen. Ze zullen mij doden en de Heer trekt er zich niks van aan. En gaat gewoon verder met spreken tot Samuel en zegt, neem een kalf van de runderen met u. En zeg, ik ben gekomen om de Heer offer aan te doen. Dat gaat hij dan ook doen. Want ja, de komst van die koning, van de uiteindelijke koning, de zoon van David, heeft alles van doen met een offerande. Het heeft sowieso van doen met dood en opstanding. Dat weet u toch, hè? En dat is wat erin uitgebeeld wordt. Nou, dat is wat Samuel dan doet. En die komt dan in Bethlehem. De komende, halverwege vers 4, kwamen de oudsten der stad bevende hem tegemoet. Want ja, oh hé, hey, daar komt die man met het woord des heren. En dat is dikwijls niet best. Hè? Ja, daar werden ze knap zenuwachtig van. Bevende, is uw komst met vrede? En hij dan zeide, vrede. Shalom, ik ben gekomen om de heren offerande te doen. Heiligt u en komt met mij ten offer. En hij heiligde Izei en zijn zonen en hij nodigde hen ten offer. Mocht u zich nou afvragen wat dat betekent en hoe dat ging. Samuel heiligde Izei en zijn zonen. Dan zou ik u moeten verwijzen naar de uitspraak in Exodus 19. Waar Mozes iets dergelijks doet met heel het volk Israël. In Exodus 19 namelijk vers 14. Toen ging Mozes van de berg af tot het volk en hij heiligde het volk. En hoe dan? Nou, er staat, en zij wiesen hun klederen. Dat wil zeggen, hij gaf gewoon opdracht. Dat men zich zou heiligen en dat betekent in de praktijk reinigen. Ik heb daar eens een keer een uitgebreid commentaar, boos commentaar op gehad van iemand. Die zei, ja maar heilig is heel wat anders. En ik moet u zeggen, nou het is niet heel wat anders. Voor zover me heiligen een fysieke aangelegenheid is, betekent het wassen, reinigen. Maar de betekenis van heiligen is inderdaad gewijd worden aan de dienst van God. Maar de manier waarop wordt uitgebeeld in die reiniging. Het Nieuwe Testament legt het ook uit. Trouwens, de Hebreeënbrief met name gebruikt de woorden door elkaar. Zodanig dat er soms zelfs in onze Bijbel staat geheiligd zijnde, over Christus, hij geheiligd zijnde. Maar als je grondtekst nakijkt, dan staat er niet geheiligd zijnde, er staat gereinigd zijnde. En van wie die fout komt, weet ik niet, maar ik vind hem wel aardig. Maar gooit die woorden, die worden gewoon afwisselend gebruikt, ook in de Bijbel. Dat wil zeggen, voor de dienst aan God moet men eerst gereinigd worden. Vandaar dat Hebreeën 9 vers 14 zegt dat wij gereinigd worden, niet naar de uitwendige mens, maar naar de inwendige mens, naar hart en geweten, om de levende God te dienen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Of laat ons hoofdstuk 10 naderen tot achter het voorhangsel, daartoe gaan enzovoort. Gewassen zijnde in rein water staat daar. Maar het is ontleend aan die oud-testamentische reiniging. Bovendien, de islam kent het ook. Ik had moeten zeggen, jodendom kent het ook natuurlijk. En natuurlijk kent de islam dat, maar ja, de islam heeft het gepikt. Dus toen maar weer. Allemaal gestolen. Maar voordat een godsdienstige handeling verricht wordt, dan is er sprake van reiniging. Vandaar voor de moskee is altijd zo'n stromend water met een kraan en een wasbak enzovoorts. Ja. Toen maar. En de Rooms-Katholieke Kerk heeft daar ook het een en ander van meegenomen. En, hè? Ja. Met afwaskwasten en zo. Maar. Ja, toch. Zoiets. Hij heiligde Isaïe en zijn zonen. Je moet eruit afleiden dat Isaïe en zijn zonen dus gewijd worden aan de dienst van de Heer. Allemaal, overigens. De hele familie, al moet ik zeggen dat we een deel daarvan niet meer terugzien in de rest van de geschiedenis, maar sommige van die broers wel degelijk. En zelfs twee zusters, die hier niet genoemd worden, maar die wel figureren in de rest van de geschiedenis. Toen maar, die zien we wel een keer. En het geschiedde, vers 6, toen ze inkwamen, zo zag hij Eliab aan. Dat is namelijk de oudste. En wij weten dat omdat wij een opsomming vinden, een geslachtslijn vinden in, wat het maar was, 1 Kronieken 2, geloof ik. Als ik me goed herinner, ik zal even kijken of dat waar is. 1 Kronieken hoofdstuk. Was het 2, ja. 1 Kronieken 2, waarboven staan de kinderen, de zonen van Israël en specifiek die van Juda. Daar vinden we diezelfde geslachtslijn als uit het boek Rut. Feitelijk, iets uitgebreider, worden zijtakken genoemd vanaf vers 6. De zonen van Zera waren Zimri, Ethan, Heman, Kalkol en Dara. Ze worden nageteld, zijn er 5. Ja. En de zonen van Karmi waren Achan, de broeder van Israël die zich uit het verbannene vergleep. En de kinderen van Ethan waren, enzovoorts. En dan krijg je vers 9, Hezron, Jeremeel, Ram, Gelubai. En dan vers 10, Ram gewoon Abinadab. En Abinadab gewoon Hezron, die genoemd wordt de vorst der kinderen van Juda. De stamoudste, maar dat waren ze allemaal hè, in die geslachtslijnen. Vanaf Peres, uiteraard. En dan en Hezron gewoon Salma en Salma gewoon Boaz. Bij Rahab staat er dan in Matthäus 1. En Boaz gewoon Obed. En Obed gewoon Izii. En Izii gewoon, daar komt hij, Eliab, zijn eerstgeborene. Staat erbij, eerstgeborene. Dat staat er alleen bij als het om een of andere reden belangrijk is. En het dus een belangrijke erfenis is. En die is er natuurlijk omdat we met een koninklijke familie te maken hebben. Van Juda, rechtstreeks. Dus Izii gewoon Eliab, zijn eerstgeborene, die dus gepasseerd wordt, want hij wordt niet tot koning gezalfd. En vervolgens Abinadab, de tweede. En Simea, de derde. Samma heet hij in 1 Samuel 16. Maar dat is hetzelfde. Simea, Samma. En Netaneel, weet ik het. Netaneel, zei zijn moeder dan, hè. De vierde, Radai, de vijfde, Ozem, de zesde, David, de zevende. En dan nog, en hun zusters waren Zeruja en Abigail. En die hebben dan ook weer nageslacht. De zonen van Zeruja, die zus van David dus, waren Abisi, Joab en Azael. Die figureren allemaal als militairen, want zo gaat het. Als je uit de koninklijke familie bent, je komt niet in aanmerking voor het koningschap, ben je militair. Hoe gaat dat? Altijd zo geweest. Ja. Al die adellijke families zo, in hoge mate, waren militairen. Dat waren ze aan de stand verplicht. Legeraanvoerders. Dus, Er waren deze drie ook. En dan nog één, want Abigail, die andere zus, baarde Amasa. En die speelde ook een rol in de... als legeraanvoerder weer, in de leger van David. Het waren geen beste jongens, overigens. Het waren woestelingen. Het loopt ook allemaal slecht met ze af, overigens. En David zegt, ik ken niks met jullie. Jullie zijn mij te wild, te woest. En als je David heet, kun je dat zeggen. Want David kennen wij als in het Nederlands. Zelfs, dat wordt in het Nederlands dan nog weer verkleind ook. Maar zo iemand noemen we een doetje. Maar doet is de variant van de naam David. Niet eens geschreven, uitgesproken alleen. Hè? Want David, die middelste letter, die waf, die wordt eventueel uitgesproken als een oe. Dus doet. Een doetje is dus een Davidje, een lieve jongen. Want David wordt vertaald met geliefde. De geliefde. Deze is mijn zoon, de geliefde. In het Hebreeuws is dat deze is mijn zoon David. Hij is mooi, hoor. Ja, ja. Echt wel. Met andere woorden, de naam David komt wat vaker voor dan je zou denken. En ook al staat er in het Grieks het woord voor geliefde, dan moet je nog bedenken, als het Hebreeuws zou geweest zijn, dan had er David gestaan. En dat is ook de bedoeling, gewoonlijk. Ja. Maar goed, je vindt daar dus inderdaad een uitgebreidere lijst. Die heb je bij gelegenheid nodig, omdat we tegen een probleem aanlopen. Want er blijkt dat Isaï, de vader van David, niet maar 7 zonen had, maar 8. En het enige probleem is gewoon, er raakt er één zoek. Onderweg vind je het niet meer terug. Toen heeft iemand geprobeerd ze hem alsnog terug te brengen. Dat is ook allemaal gebeurd. Maar dat klopt ook niet. Het is er gewoon één zoek. En dat betekent gewoon dat hij vroeg is overleden. Dat is overigens helemaal niks bijzonders. Dat is schering en inslag. Kindersterfte van oudsher. Dus daar hoef je zich eigenlijk niet druk over te maken. Maar hier in 1 Samuel 16 gaat het als volgt. Hij riep Eliab. En toen dacht Samuel, vers 6, zekerlijk deze is voor de Heer. Zijn gezalfde. De eerstgeborene, de oudste zoon van Isi. Het stamhoofd van de stam van Juda. En daarmee erfgenaam van eventueel koningschap. Doch de Heer zei tot Samuel, zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur. Doet je even denken aan Saul. Die was ook nogal fors uitgevallen. Ja? Want ik heb hem verworpen. Net als Saul, overigens. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En dat blijft zo tot dit Nieuwe Testament aan toe. Er staat ongeveer hetzelfde. Ja, helemaal hetzelfde, maar met ongeveer dezelfde woorden. Toch? Ja. Nou ja, die dan niet. Toen riep Isi Abinadab, nummer 2 dus, zoals u in 1 Kronieken 2 gelezen hebt. En hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan, doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Daarna liet Isi Samma voorbij gaan, doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Alzo, en nou wordt het vervelend, dus nou wordt het gelukkig samengevat voor ons. Alzo liet Isi zijn 7 zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. En toen was er nog steeds 1 niet geweest, dus zijn er 8 bij elkaar. En dat weten we ook zeker, omdat dat elders ook staat. Ik geloof een paar hoofdstukken verder, of het volgende hoofdstuk. Dat weet ik nog zo gauw niet. Ja, hoofdstuk 17, volgende hoofdstuk, vers 12. Daar staat, David was de zoon van Efratitisch man van Bethlehem Juda, wiens naam was Isaï en die 8 zonen had. Dus Isaï had wel degelijk 8 zonen. Ooit. Ja. Dus er gingen de 7 voorbij, dan denk je, dat is helemaal goed. De 7, dat is volkomenheid enzovoort. Maar vergis je me niet, hoe volkomen die 7 ook mogen wezen, er is een 8. Heb je trouwens ook met hoe volkomen vier ook mogen zijn, dat is altijd een vijfde. Alleen die moet je ergens zoeken. En dat heb je bij 7 en 8 ook, omdat feitelijk die beide getallen met elkaar gemeen hebben, de 4 en de 7, dat ze staan voor eigenlijk de tegenwoordige wereld. In verband met de 7 specifiek Gods werk in deze tegenwoordige wereld. En 4 staat meer voor de tegenwoordige wereld als zodanig. Maar in beide gevallen is het verhaal niet af, al lijkt het zo, er steekt iets achter. De 5 en de 8. Soms vallen die zelfs samen, maar dat ga ik allemaal nou niet uitleggen, dit soort dingen. Dus doe maar, alles even voorbij. Doch Samuel zeide tot Izzi, de Heere heeft deze niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Izzi, zijn dit al de jongelingen? En hij zeide, de kleinste is nog over. In de zin van de jongste, je wordt geacht dat te weten. Kleinste is niet noodzakelijk het postuur, maar het is een normale term in de Statenvertaling ook voor de jongste. Je leest nooit ergens, het was de jongste in de Statenvertaling. Je leest, het was de kleinste. Zoals Gam was de kleinste. En van Benjamin staat, het was de kleinste. Of hij klein was, uiteindelijk niet, laat ik u dat zeggen. Maar hij heeft zich zeer goed vermenigvuldigd. En, ja, is tot grote volken geworden. Doe maar. Dus er was er nog één, de kleinste. En zie, hij weet de schapen. Samuel nu zeide tot Izzi, zend heen en laat hem halen, want wij zullen niet rondom aanzitten, want het offer wordt gevolgd door de offermaaltijd. Maar we zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Je moet hem misschien 3 keer lezen, maar de indruk wordt sterk gewekt dat dit een particuliere aangelegenheid is en dat het min of meer in het geheim gebeurt. Door de aanloop van de geschiedenis, waarbij Samuel zegt, ja, hoe kan ik nou een koning gaan zalven? Dan krijg ik last met de overheid hier. Gaat zomaar niet. Dat is één ding. En het andere is deze uitdrukking. Het idee is dat er een offer gebracht wordt en daarop volgt een offermaaltijd. Maar Samuel zegt, nou, dat gaan we nog niet doen. Dit moet eerst geregeld worden. En dan pas zullen wij aanzitten en daarmee overgaan tot de maaltijd. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig. Daar zit de naam van Adam in. Er staat iets als Adamket of zoiets. Roodachtig, vooruit. Wat dat betekent? Dat hij rossig was, noemen wij het. En waarschijnlijk rood haar had. Hoe rood, weet ik dan ook weer niet. Maar zoiets. Mij maakt het ook verder niks uit. Wat het doet, is dat de naam Adam hier op hem van toepassing gebracht wordt. En waarom ook niet? Want hij wordt de erfgenaam van Adam. Bij zijn aanstelling wordt hij zoon des mensen. Dat zou anders zijn oudste broer geworden zijn, want die titel die bestaat al 3000 jaar inmiddels. Van Adam tot David, toch? Maar het zit erin en wij kennen de Heer als zodanig. Dat wil zeggen als de zoon des mensen, zoon van Adam. En Adam betekent rood. Hij nu was roodachtig, mitsgaders schoon van ogen en schoon van aanzien. Misschien dan niet groot en indrukwekkend van gestalte, maar het was een mooie jongen. Waarschijnlijk als baby al. Dan heeft hij daar de naam David menselijkerwijs gesproken aan te danken. Oh, wat een lief jochie. Wat een dotje. Daar komt hij, een dotje. Maar het is wat een doetje. En het komt uit het Jiddisch en daarna weer uit het Hebreeuws. Ja. Schoon van aanzien. Je zou zeggen, het wordt geen militair, het wordt een dichter. En in de praktijk werd hij het allebei. Ik vind het wel fraai, hoor. Ja. Sta op, zalf hem, want deze is het. Niet alleen martiale eigenschappen, maar inderdaad poëtische ook. Net als Salomo trouwens, al heeft hij dan nooit werkelijk oorlog hoeven voeren. Maar niet alleen een man met fysieke kracht, maar ook geestelijke kracht. Niet zomaar iemand. Sta op, zalf hem, want deze leuke, sta op, zalf hem. Ik vind die woorden bij elkaar mooier. Sta op. Want het gaat over opstanding uiteindelijk, toch, hè? Ja. Sta op, zalf hem, want dit is hem. Toen nam Samuel de oliehoorn. Let op dat het dus weer uitdrukkelijk bij staat. Nee, niet een kruikje. Een hoorn. Het is nou echt. Het wordt nou definitief. Neem uw oliehoorn en hij zalfde hem. Te midden zijn er broederen. Ook hieruit blijkt dat het een particuliere aangelegenheid was. En dus eigenlijk geheim. Toch? En de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af. Dat betekent dat hij vanaf dat moment beschouwd wordt, moet worden door ons als een profeet. Niks anders dan dat. Hij was een profeet. Trouwens, zijn laatste woorden worden ook ergens beschreven. En dan zegt hij, de redenen des Heren zijn op mijn mond, op mijn lippen, op mijn tong geweest. Hij was een profeet. En dat is ook wat Petrus meldt in Handelingen 2, met grote nadruk. Men schijnt het vergeten te zijn. Maar hij zegt, alzo hij dan een profeet was, heeft hij dit gesproken over zijn zaad, enzovoorts. Ja. De geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. En ik heb stiekem een paar bladzijden verder gelezen. En nou begrijp ik dat het niet alleen maar op David slaat, maar op heel zijn huis. Dat wil zeggen, geplaatst in de dienst van God. En dat is het. Of men die taak goed uitgevoerd heeft, daarover bestaan twijfels met betrekking tot David zelf. Want er staan nogal wat, laten we zeggen, misstappen van David vermeld in de Bijbel. Ter gelegene tijd hebben we het daar wel over. Want ja, u moet bedenken dat het menselijke wijs misstappen van David waren. Maar zelfs die werden gedaan als profeet. Omdat die ook een profetische betekenis hebben. Ja, vergis je maar niet. Hè? Ik neem altijd het voorbeeld van Hosea. Ga heen, neem je vrouw der hoererijen. Hè? Ja, ja. En Hosea dan zeggen, ja, maar dan word ik hier de kerk uitgegooid. Want dan laten ze me niet meer toe aan de Eucharistie. Nou, dat doen ze wel, maar aan het avondmaal dan, vooruit. Maar goed, hij moest het doen, ja. Omdat het profetisch was, en zo zijn die dingen bij David natuurlijk ook. Hè. En zelfs bij Paulus kom je die dingen tegen. Het laatste deel van de geschiedenis van Paulus in de Bijbel, waarin de profeet, een profeet des Heren, zegt tegen Saul, zegt tegen Paulus dat hij niet moet optrekken naar Jeruzalem. En hij doet het toch. En die moraalridders die zeggen dan, ja, boontje komt om zijn loontje. En voor straf wordt hij gevangen genomen. En zit hij zoveel jaren in de gevangenis tot in Rome aan toe. En daarna is hij onthoofd. Had hij maar niet naar Jeruzalem moeten gaan. Maar ook dat deed hij als profeet en als apostel. Dat heeft allemaal een betekenis. Zie? En van dat moraliseren moeten we dringend af, want het heeft van doen met Saul en met de wet. En dat is een verblindende factor bij het lezen van de Bijbel, zo zonder meer. Het is ook de bedoeling ervan, overigens. Maar de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama, alsof er niks gebeurd was en dat was het dan. En daarin herken je inderdaad de zalving van de Heer Jezus Christus. Want die werd gezalfd toen hij opstond uit de dood. Dat was zijn zalving. Hij ontving die geest, dat nieuwe leven. Vanaf dat moment was hij de gezalfde, dat wil zeggen de Messias, de Christus in het Grieks. En daarna heeft niemand meer wat van hem vernomen. Nou ja, een enkeling. En daarna begint een periode, waarover we het dus nog uitgebreid moeten hebben, een periode waarin de man weliswaar tot koning was verzalfd, maar geen voet aan de grond kreeg als koning. Integendeel, en er ook niks voor deed trouwens. Hij deed wel wat, maar het had alleen maar tot gevolg dat hij een gevolg kreeg. Dat wil zeggen dat mensen zich bij hem voegden. In zijn positie buiten de legerplaats. En daar moet je toch met gemak onze tegenwoordige bedeling in herkennen. Zo in het algemeen, in dat stuk van zijn geschiedenis. Terwijl Saul nog regeerde, was de door God gezalfde koning op de vlucht. En verzamelde om zich heen een volk voor zijn naam. In afwachting van dat hij daadwerkelijk zich als koning zou manifesteren. En dat is precies in onze dagen zo. Nog steeds heerst die wet in de praktijk. Min of meer ten onrechte. Maar men kan er ook aan ontkomen als men wil. Men kan gewoon weglopen. Men kan zich voegen bij David. En in de toekomst de openbare koning reeds nu als zodanig erkennen. Het is prematuur. Om zo te zeggen, het is gericht op de toekomst, maar zo zou het gaan. En het idee is dat degene die David reeds volgden in de dagen dat hij op de vlucht was voor Saul, die kregen daarna de koninklijke functie, zal ik maar zeggen, in het koninkrijk. Na de dood van Saul definitief. Dat is wat het is, hè. Heb u dat? Nou, dat is eigenlijk het einde van deze avond, maar ik wil toch nog even erop wijzen dat wij een opsomming van die namen vonden in 1 Kronieken 2 vers 13, die zonen van Izi. Daar worden er, daar worden er ook 7 genoemd. 7 bij namen, dus daar vind je alle namen. En dan David, dat is dan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, daar worden de 7 genoemd. Terwijl in 1 Samuel 16, waar we waren, de idee is, zijn er 7 en nog 1. En in 1 Samuel 17 staat glashard, het zijn er inderdaad 8. Maar in de opsomming van 1 Kronieken 2 vanaf vers 13 vind je niet meer dan 7 namen. Dus van die 8e weten we in ieder geval geen naam. En waarschijnlijk is het zo dus dat hij te vroeg is overleden. Dat is de gangbare gedachte. Dan hebben we nog een kleine variant. Want in 1 Kronieken 27, ik zeg het gewoon voor de statistiek, 1 Kronieken 27 vers 18 is sprake van een broer van David. Onder de naam Elihu. Elihu. En die naam komt niet voor in het lijstje van 1 Kronieken 2. Vers 13. En omdat we die missen, omdat we die naam niet weten, wordt gesuggereerd dat die Elihu uit 1 Kronieken 27 vers 18 die 8e zoon is. Heb u dat? Maar het is erg onlogisch, omdat Elihu feitelijk hetzelfde is als Eliab. God is vader, God is Jehovah. Maar het wordt beschouwd als hetzelfde. En daar laat ik het maar bij, dat ik het niet meer noem, is dat omdat er 2 bijbelversies zijn, 2 oude handschriften, die dan die naam Elihu ook hebben opgenomen in 1 Kronieken 2. Daar staat dus een naam meer in dan in onze Bijbels. En dat is de Syrische variant, hoe dat maar heet. Syriac in het Engels. En de Arabic, dus de Arabische versie van het Oude Testament. Die zijn heel oud overigens, dat wel. Maar als u mij vraagt, hebben ze dan gewoon het probleem opgelost door die naam Elihu uit 1 Kronieken 27 vers 18 in te voegen in 1 Kronieken 2. Zodat je dan toch 8 namen hebt. Maar het is tamelijk onwaarschijnlijk. Verder doet het er niet zoveel toe, denk ik. Zijn er nou 7 of 8? Het antwoord is allebei. Dat is mijn antwoord, tenminste. Want in mijn optiek, die ik moeilijk kan uitleggen, daar heb ik minstens een hele avond voor nodig. Gaan de 7 en 8 altijd in elkaar over. De 7 loopt onvermijdelijk uit op een 8. 7 mogen dan compleet zijn, maar daarna volgt er wat nieuws. Dus altijd die 8 die daarin zit. 7 en 8 schuiven over elkaar heen, om zo te zeggen. Hetzelfde heb je met een 3 en een 4. Die horen ook min of meer bij elkaar. Als je 3 hebt, heb je ook een 4. Die komt een keer. Als je een 3 hebt, heb je een plan. En 4, dat is abstract. Dat is het idee. Dat is 3. Belofte, zeggen we, om het makkelijk te maken. En daar volgt uit de vervulling van die belofte, dan wel, daar volgt uit dat het plan wordt uitgewerkt en gestalte krijgt, vlees wordt, en dat is 4. Want vlees is 4. In de zin van, het materialiseert. Het idee is abstract, is een 3, en het materialiseert in een 4. Daar hebben we de vorm nog aan te danken van de klassieke tempels. Met een vierkant front, eventueel rechthoekig, maar liever een vierkant front. En daarbovenop zo'n driehoekige, hoe heet zo'n ding? Timpanen. Of hoe heet zo'n ding? Ik weet het niet. Ik denk, ik ga die termen uit mijn hoofd leren, uit de architectuur. Maar dat was een te lange lijst. Dus ik heb het maar opgegeven. Maar die driehoek bovenaan en het vierkantje eronder. En als ik een huis moet tekenen, kom ik ook nooit verder dan een vierkantje met een driehoekje erboven. En denk ik ook meteen aan de blokkendozen. Weet je, als een vierkant blokje en een driehoek erop, dan heb je een huisje toch? Zo is het. Je hebt aan de bovenkant de 3. Dat is dat wat het abstracte, wat van God uitgaat, het ongrijpbare. En het materialiseert zich in de 4. En ik verzin het niet, want dat is echt de filosofische achtergrond van die structuur uit de klassieke architectuur. Het heeft allemaal zo zijn betekenis. Dat was uit de tijd dat kunst nog iets betekende. Tegenwoordig betekent het niks en hebben ze uitgevonden dat wij het zelf mogen bedenken. Maar ja, geloof mij, als iemand zegt, wat denk je er zelf van? Dan betekent het dat men er zelf, dat de vragensteller zelf geen idee heeft. Niet altijd, maar meestal wel. Het is helaas tot gewoonte geworden. Maar we moeten het vanavond hier weer bij laten. En we zullen de heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor de rijkdom die wij vinden in uw woord, omdat uw woord de uitdrukking is van uw wezen. Wij danken u dat we niet alleen leven uit die beloften voor de toekomst, maar dat we ook wel degelijk achterom kunnen kijken en zouden kijken en gedenken wat u in het verleden gedaan hebt. En we danken u dat die lijnen uit het verleden hun vervolg hebben in het heden en zeker ook in de toekomst. We danken u dat wij die zoon van David kennen als de uitermate verhoogde, met eer en heerlijkheid gekroond. Weliswaar onbekend voor de wereld en voor zover bekend dikwijls dan ook nog verworpen door de wereld, maar niettemin door u erkend en aangesteld. En we danken u dat we met vrijmoedigheid tot hem mogen gaan, weliswaar buiten de legerplaats en zijn smaadheid dragende, maar als gevolg daarvan ook met het uitzicht op die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. We danken u dat we daar dagelijks uit mogen leven. In het bewustzijn uw kinderen te zijn met een geweldige toekomst, want daartoe hebt u ons tevoren verordineerd. Daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om onszelf bij u te brengen en u te vragen, wees u ons nabij in al wat wij zijn en doen, en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.